Gemeente, namens de Kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Op 6 augustus is op 83-jarige leeftijd overleden mevrouw Cornelia van Heerde de Waal. De laatste periode van haar leven verbleef zij in verpleeghuis Salem. De rouwdienst en de begrafenis hebben afgelopen vrijdag plaatsgevonden. IJsbrand Robel is opgenomen in het Icacia ziekenhuis. Bij de familie P. van den Berg is een dochter geboren. Ze noemen haar Maria. Maria blijft nog enige tijd in het ziekenhuis. Er zijn vanmiddag weer 3 collecten. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. En na de preek is er een extra collecte voor het achterstallig onderhoud van ons kerkgebouw. Bij de uitgangen van de kerk vragen wij uw gave voor het onderhoud van het kerkgebouw. In deze dienst zal voorgaan dominee H. Harkema van Middelharnis. Namens de kerkraad wens ik u en iedereen die meeluistert via de kerktelefoon een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 19 en daaruit zingen we de verzen 1 en 2. De eerste 2 verzen van Psalm 19. Wij mogen u allereerst in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof belijden. Belijden door samen te luisteren naar die eeuwenoude, maar nooit verouderde woorden, de apostolische geloofsbelijdenis, waarin de kerk van alle eeuwen haar geloof in de drie enige God heeft verwoord. En na de lezing van de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 19, nu het vijfde vers des Heren: vrees is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En dan moet u weten dat hier het woord vrees in de vertaling vaak vrezen geen angst is, maar juist dat stille vertrouwen dat de Heren God laten in je leven. En dat is het oud-testamentische woord voor het geloof. Dat geloof is rein en opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Nu spreken dan ieder van ons in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voordat we samen uit het woord van de Heere gaan lezen, willen we de God van dat woord danken dat zijn woord gelezen mag worden, ook in deze eredienst. Dat is iedere dienst weer het hoogtepunt, dat de Heere tot mensen spreekt door zijn woord. En laten we samen bidden om de opening van de schriften en van onze harten door God de Heilige Geest. O barmhartige en grote God in de hemel, wij kunnen niet zomaar beginnen met het lezen van uw woord, voordat we naar u in de hemel hebben opgezien, om u te danken dat het woord hier voor ons ligt. Heere, dat is heel wonderlijk, dat u door die oude schrift tot mensen spreekt, ook in 2007. En dat u dat woord nooit hebt laten veranderen, het is altijd hetzelfde gebleven. Het is uw woord, het woord dat u spreekt. Heren, en als u spreekt, dan gebeurt er wat. Dat lezen we in de schriften, toen u helemaal aan het begin hebt gesproken licht. Toen werd het licht. Want zoals de profeet het ook zegt, heren, u spreekt en het is er, u gebiedt en het staat er. U hebt het scheppende woord gesproken, waardoor wij mensen zijn tot leven gekomen. U hebt de hemel en de aarde in het aanzijn geroepen. U bent de God van het sprekende, van het woord dat wat uitricht. Maar heren, wij weten ook, en dat hebben we u vanavond weer te belijden, dat van alle schepselen er één schepsel is dat ongehoorzaam is aan uw woord. En dat zijn wij. Daar is onze vader mee begonnen, onze allereerste voorvader. Hij had van u dat woord meegekregen, dat levenswoord. Doe nou wat ik zeg. Leef en wees gelukkig en gehoorzaam mijn enige bod. Je blijft van die ene boom af. Maar Heere God in de hemel, wij mensen zijn zo eigenzinnig. En wij hebben dat allemaal. Wij dachten, als we nou ons eigen woord eens doen. En toen is het gebeurd dat wat de Satan hem influisterde als een goed woord. Heere, en zo zijn wij mensen door onze eigen schuld eigenlijk uit uw woord gevallen. En toch bent u die Adam komen opzoeken. Ondanks de waarschuwing die u had gegeven. Als je dat doet, dan zul je sterven. U kwam toch met een levenswoord, heren. Want u kwam hem achterna en u riep hem. Waar ben je? En u hebt hem teruggeroepen. Heren, en dat woord, dat terugroepende woord, is een evangeliewoord. Want wat zei u tegen Adam? Dat u in uw zoon Jezus Christus wilde komen. En dat u die slang de kop zou verworpelen. Dat zou u zelf doen. Daarom was een tweede woord, na het scheppende woord, een herscheppend woord. En heren, daar hebben wij u om te danken dat u dat woord niet alleen heel lang geleden tot Adam sprak. Maar u hebt gezorgd dat het in de schrift ook vanavond hier in de kerk komt. En het ligt voor ons, heren, opengeslagen uw getuigenis. U wil niet dat we verloren gaan. U wil niet dat we in de duisternis terugvallen. U wil dat we in het licht leven. En daarom het herscheppende woord van uw zoon. En wij bidden u, o heren, geef nu dat de dienaar van het woord dat dan ook zijn zal. Dienaar van uw woord. Dat hij er niet bij doet, niet afhaalt, maar dat hij uw woord uitspreekt. Dat hij uw mond mag zijn, heren. Wilt u geven dat hij het met heilige verwondering doet. Wie ben ik dat ik spreken mag in zo'n heerlijke naam? En wilt u geven dat dat ook bij de gemeente voelbaar en tastbaar zal zijn? Wat heerlijk dat de Heere tot ons spreken wil. Heren, wij moeten heel eerlijk belijden dat we er vreemd van hadden opgekeken als we deze kerk binnen waren gekomen en we zagen dat de kansel leeg was, dat er geen Bijbel lag. Dan zouden we dat heel vreemd vinden, maar o God, wilt u geven dat we beseffen dat het een wonder is dat u met dat woord ook hier op deze plaats wilde blijven. En dat wij komen mogen om dat te horen. Geef ons verwondering, heren, in het luisteren naar uw getuigenis. Zodat we niet alleen het horen, maar het ook ter harte nemen. En daartoe hebben we uw geest nodig, uw heilige geest. Heren, de dienaar van het woord kan niet zonder die leiding en de gemeente evenzeer. Dus daarom alle dienaren van uw woord, waar dan ook op de wereld, met die hulp begiftigen. En wilt u ze helpen, o God, om in de prediking niet henzelf te bedoelen, maar de eer van uw grote naam en de naam van Jezus Christus groot laten worden in de prediking aan alle volkeren der aarde. Aan uw volk Israël, heren, geef daar uw zegen over de prediking van de naam van uw zoon. Maar ook de volkeren eromheen, de Arabische wereld, laat, heren, het woord klinken en laat het ingang vinden. En laat zo over de hele aarde het koninkrijk van uw zoon worden uitgebreid. Wilt u met uw geest bij ons zijn? En bij alle die waarden ook op de wereld uw woord horen. Wilt u krachtig werken, heren, zodat wij al onze stemmen in onze harten moeten laten zwijgen. Al onze bezwaren moeten opruimen. En dat uw woord zo ons hart en leven binnenstroomt, dat het een koninklijke weg gaat. Hier is een bekerende en levenmakende werk. Laat uw woord ook vanavond met kracht zijn en ons leven radicaal veranderen, zodat we niet meer voor onszelf leven, maar voor de eer van uw naam, ten zegen van mensen om ons heen, dat er ook van ons weer wat uit mag gaan, heren, van de kracht van uw getuigenis. Daarom bidden wij u om een gezegende dienst, opdat we zo ook tot eer van uw naam in de komende week leven zullen en ten zegen van mensen die u op onze levensweg plaatst. Wilt u genade vergeven al onze zonden? Want als we u om zegen vragen, heren, dan moet dat met de belijdenis, we zijn het niet waardig. We hebben het niet verdiend, o God, maar uw Zoon Jezus Christus toch? Die zit toch aan uw rechterhand en u wilt ons toch horen als we onze beden op zijn volbrachte werk neerleggen met de verzuchting, heren, wees ons genadig. En wilt u het om hem doen die ons heeft liefgehaald tot in de dood? Wilt u het om hem doen die u niet hoorde toen hij aan het kruishout oud uitriep, het is volbracht? Wees ons nabij en denkt u aan ieder van ons. U weet dat we nodig hebben, hoe we naar de kerk gekomen zijn, waar we in onze gedachten mee bezig zijn. Die kunnen we ook niet uitzetten als we in uw huis komen. Uw tegenstander probeert ons af te leiden op allerlei manieren. O Heilige Geest, legt u zo beslag op ons hart en op ons denken, op ons willen, zodat alles in deze dienst tot eer van uw naam zal zijn en zal grootmaken uw driemaal heilige naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij bidden u voor hen die niet konden komen, om welke reden dan ook. Bewaart u hen die met vakantie zijn en nu ver van ons. Breng ze weer veilig bij ons terug. Wilt u ook hen zegenen daar waar ze zijn? Wilt u ook aan hen denken die niet kunnen komen omdat ze ziek zijn, of op hoge leeftijd gekomen, of omdat een handicap hen aan huis of te huis bindt? Wilt u ze gedenken en wilt u ze opzoeken die wij zelfs vergeten zouden? Heren, en wilt u dan ook denken aan mensen die wel konden, maar die niet willen komen? Heren, wij zijn in onszelf toch totaal niet anders dan de miljoenen in ons vaderland die vandaag uw huis niet opzoeken en de prediking niet vernemen. O God, wilt u geven dat we dat wat u ons geeft ook doorgeven. En dat het van de week merkbaar zal zijn in ons doen, in ons laten, in ons spreken en in ons zwijgen. Dat we de eerste dag van de week in uw huis uw woord mochten horen. Wees ons dan genadig en zie ons in de vergeving van al onze zonden aan, om Jezus willen alleen. Amen. Ik lees u vanavond uit de Bijbel een geschiedenis waar we samen bij willen stilstaan in de prediking. En die vinden we in het eerste boek Samuel, daaruit het zevende hoofdstuk. We lezen, en daar is straks ook de tekst van de prediking uitgenomen, 1 Samuel 7. En daar staat in de Heilige Schrift geschreven: toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim, en zij haalden de ark des Heren op en ze brachten die in het huis van Abinadab op de heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. En het geschiedde van die dag af, dat de ark des Heren te Kiriat Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd en werden 20 jaren. En het ganse huis van Israël klaagde de Heren achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doe de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Astaroets. En richt uw hart tot de Heere en dien hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astaroets weg, en ze dienden de Heere alleen. Verder zeiden Samuel: vergader het ganse Israël naar Mispa, en ik zal de Heere voor u bidden. En ze werden vergaderd te Mispa, en ze schepten water en goten dat uit voor het aangezicht des Heere, en ze vastten te 10 dagen en zeiden aldaar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich hadden vergaderd te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël.
Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwege, dat ge niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël. En de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen van Israël togen uit van Mispa, en ze volgden de Filistijnen, en ze sloegen hen tot onder Bethkar. Samuel nu nam een steen, en stelde die tussen Mispa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zei: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen van Israël. Want de hand des Heeren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel, een gezicht van de Heere. En voordat hij weggaat, stelt hij een steen. En wat is dat? Wel, stenen die liggen natuurlijk altijd op een gewone manier op de grond. In die zin dat het grootste stuk vlakte van de steen natuurlijk onderop ligt. Zo legt de schepper als het ware de stenen neer. Door de zwaartekracht. Maar als je nu een plaatsje wil markeren, dan neem je een steen, je maakt een klein kuiltje in de grond en je trekt die steen overeind en dan maak je die aarde zo weer dicht dat die steen bijvoorbeeld op een punt staat. En wie daar langs komt, die zegt: hé, hier is iemand aan het werk geweest. Hier heeft iemand een steen opgericht, die heeft kennelijk herinnering aan dit plaatsje. Eigenlijk is het dus een herinneringsteken. Je ziet het dus aan. Dat is heel begrijpelijk, want je wil dat plaatsje ook aan andere mensen duidelijk maken dat daar iets is gebeurd wat heel aangrijpend is. Thank you. tekst voor de prediking van vanavond vinden we in 1 Samuel zwaar ergens zo'n gedenknaald opgericht. En ik denk dat het oprichten van zo'n naald een beetje nadoen is van dat wat in de Bijbel met die stenen gebeurt. Nu op dat monument in Scheveningen staat dat 400 jaar geleden, nog langer trouwens, door God een wonder gedaan is, namelijk de armada, 130 grote schepen, was immers op weg om hier Engeland en Nederland aan te vallen. En voordat ze echt een schot hadden gelost, is die armada eigenlijk ten onder gegaan. En de Staten van Holland, die zeiden, God heeft ons gered. Op dat monument staat dan ook, God redde Nederland. Met de beroemde woorden, zijn adem heeft ze verstrooid. De zaak is, hadden we nog maar zo'n overheid die zich er niet voor schaamde om te belijden dat het de Heere is die grote dingen doet. En dat niet mensen wonderen verrichten. Helaas worden in onze tijd meer monumenten opgericht om mensen in herinnering te houden dan Gods grote daden. Maar dat besef, dat hadden onze voorouders niet van zichzelf. Dat God het was die had ingegrepen en dat God gered had. Het hoofdstuk van vanavond vertelt eigenlijk hetzelfde. Ook van een wonderlijke uitredding van God die de vijanden verjaagt. En Samuel die richt een monument op. En daarmee zegt Samuel, vergeet het alsjeblieft niet. Volk van Israël, maar dat geldt natuurlijk ook ons, vergeet het niet. Dat de Heere grote dingen doet. Daarom is het ook een steen en niet een stukje hout bijvoorbeeld, want dat verteert op den duur. Maar steen verdraagt de eeuwen. Het wordt niet uitgewist. En dat bedoelt Samuel als hij een steen opricht en daarbij die geweldige woorden uitspreekt, Eben Haezer, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Nou kun je ook kleine Eben Haezers oprichten. Ik heb ooit gelezen de levensgeschiedenis van een predikant die in 1834 met de afscheiding niet meeging, omdat hij ervan overtuigd was dat God hem geroepen had om trouw te zijn in de volkskerk. En die man heette J.J. Knap. In zijn eerste gemeente maakte hij mee dat een van zijn kinderen de pokken kreeg. Dat was toen de gevreesde ziekte. En hij ging ermee naar Leiden en hij ging met zijn zoon naar een beroemde hoogleraar. En die schudde zijn hoofd en zei, nee, hier is echt niets meer aan te doen. U kunt nog wel medicijnen krijgen, maar wat mij betreft, ik denk dat ik u moet zeggen dat u uw zoon zult verliezen. Nou, zei dominee Knap, ik wil die medicijnen gebruiken, want God gebruikt middelen, maar ik zal de Heere bidden. En ik zal de Heere verbidden dat hij mijn jongen laat leven. En na 6 weken is de jongen inderdaad door die ziekte heen gekomen. En die predikant die maakte een bord aan de wand van zijn huiskamer. En daar stonden deze woorden opgeschreven. Gedachtenis aan de wonderdadige redding Gods uit de kinderziekte betoond aan de oudste van onze kinderen, Jan Jacob Knap, op het einde van het jaar 1841. Zij die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten de weldadigheid die ze ondervonden hebben. Maar ik zal met luide uw dank offeren. Want ik beloofd heb, ik zal het betalen. Het heil is des Heren. En als die man verhuisde, en dat deed hij heel vaak in zijn leven, dan ging hij altijd plechtig zijn kinderen voor naar de nieuwe huiskamer. En hing hij als eerste dat bord weer aan hun nieuwe woning. Om aan te geven, vergeet het niet. Vergeet het niet dat God grote dingen doet, dat God redt. En wat we zo vaak vergeten, gemeente, is de Heere te danken voor de redding die hij gegeven heeft op het gebed. Wij schrijven onze tegenheden als het ware gegraveerd in het graniet en daar denken we altijd nog aan terug. Maar onze zegeningen schrijven we in het zand en we zijn ze zo vergeten. En daarom zegt Samuel vanavond hier, ook in deze kerk, vergeet ze niet die weldaden die God je bewezen heeft. Daarom richt hij als het ware in ons midden een steen op en zegt, Eben Haezer. Een belijdenis. Wij vergeten immers zo afschuwelijk snel. Hoe heeft de Heere dan geholpen? Wel, we lazen het in deze prachtige geschiedenis. De Heere heeft het volk van Israël geholpen door een dienaar van zijn woord te zenden. Want wat Samuel hier doet in Israël, dat is het woord van de Heere spreken. Daar wordt in het Oude Testament dat woord richten voor gebruikt. En daarbij denken we dan heel vaak aan rechtspraak en dat hoort er ook wel bij. Maar een richter, dat is een profeet van Israëls God, die tegelijk leiding heeft over de volksgemeenschap. Een dienaar van het woord heeft de Heere gezonden en zo heeft hij Israël verlost. En we horen van Samuel in deze geschiedenis drie dingen. Ten eerste dat hij het woord bedient als boetprediker. Dat hij het woord bedient als een goede wegwijzer. En dat hij het woord bedient als voorganger in dankbaarheid. Dan zie je eigenlijk dat in het richtersambt ook de drie ambten van Jezus Christus samenkomen. Want Samuel is een profeet, een boetprediker. Hij is een priester, een goede wegwijzer. En hij is een koning, voorganger in het danken. We weten uit onze Heidelbergse catechismus wel dat het christelijk geloof uit drie stukken bestaat. Kennis der ellende, der verlossing en der dankbaarheid. En laten we blij zijn dat onze belijdenis zo helder en duidelijk ons dat geloof ook uitlegt. Nou, die drie stukken, die komen we eigenlijk ook in 1 Samuel 7 tegen. De drie stukken van het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En wat is dan de ellende van Israël? Wel, het volk zit onder de plak van de medicijn, van de Filistijnen. De Filistijnen zijn oppermachtig. Ik denk dat u het wel weet, het staat hier in het begin van het boek Samuel, dat de Filistijnen Israël met geweld onderdrukten en dat ze een heel eenvoudig middel hadden bedacht om de Israëlieten hun slaven te laten zijn. Ze hadden namelijk alle smeden uit Israël verdreven. Die hadden ze in hun eigen steden zich laten vestigen. En Israël kon dus geen wapens meer maken. En als ze hun akkergereedschap moesten laten repareren, dan moesten ze bij de vijand aankloppen. En tegen hoge bedragen konden ze dan hun ploeg of hun eg of iets anders gerepareerd krijgen. De Filistijnen die regeerden met macht en met verdrukking en vervolging het Joodse volk. De voorgaande hoofdstukken vertellen ons van een afschuwelijke nederlaag die Israël heeft geleden. Het hele leger is verslagen bij Afek en ik denk dat u ook wel weet wat men toen gedaan heeft. Toen Israël, wij zouden zeggen, in de pan gehakt werd door die machtige Filistijnen met hun ijzer. Toen zeiden ze tegen elkaar, er is maar één manier om de Filistijnen terug te slaan. Weet je wat we doen? We halen de ark. De ark die immers om Jericho een aantal keren was heen gedragen. En de Heer had in die geschiedenis laten zien dat die heilige ark het teken van zijn aanwezigheid. Het was waardoor de Kanaanieten zijn verslagen. Maar als je eigenzinnig en zonder geloof met de middelen omgaat die de Heere geeft, dan gaan die tegen je getuigen zelfs. En zo is het ook gebeurd. De ark is buitgemaakt door de Filistijnen. En de ark is meegevoerd naar het heiligdom van de god van de Filistijnen, Dagon. En de Heere heeft zelf met Dagon wel afgerekend. Maar het volk van Israël heeft eigenlijk door dit alles gekregen dat waar ze om gevraagd hebben. Namelijk dat de eer van de Heere weg is uit zijn volk. De ark is meegevoerd en wordt uiteindelijk wel door de Filistijnen teruggebracht naar Israël. En zo is de ark terechtgekomen, lezen we in dit hoofdstuk in het dorpje Kiriat Jearim. De ark terug, maar het volk zit in de macht van die afschuwelijke vijand, die onderdrukker, die plaaggeest, die Filistijn, die het volk uitmergelt en zichzelf verrijkt door Israël te doen lijden. Maar wat is uiteindelijk daar de oorzaak van, gemeente? Wel, dat het volk van Israël niet alleen met die ark zondigde, door God voor hun kar te spannen, want dat is het. En dat is iets afschuwelijks, dat kan met Gods eer nooit overeenkomen. Maar het volk van Israël heeft de Heere ook verlaten. Baal en Astarte worden gediend. Baal is de god van de Kanaanieten. En Astarte is de godin van die kring. En Israël heeft meegedaan in die hele verleidelijke dienst van de god van vruchtbaarheid en de godin van de vreugde. U zegt, wat hebben wij nou met zo'n oude geschiedenis te maken? Want dat is toch wel minstens 25 eeuwen geleden. En nog veel langer. Nou, u en ik zitten ook in de ellende en u en ik hebben ook een onderdrukkende vijand. En die vijand die maakt ons het leven ook zuur. En die vijand die heet de dood. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, schrijft de apostel Paulus, is immers de dood. En die dood die onderdrukt ons op allerlei manieren. Die maakt ons tot slaaf. Tot in de verslaving toe. En wat is daarvan de oorzaak dat die vijand zo machtig is en wij daar tegenover zo onmachtig zijn? Omdat we de God van het leven verlaten hebben. Omdat we niet anders zijn dan onze allereerste vader Adam, die dacht dat hij als God kon worden. En dat denkt de moderne mens tot op de dag van vandaag. Maar daarmee is hij geen God geworden, maar een zondaar, een sterfelijk mens, een onderworpene aan de ellende van de gevolgen van ongehoorzaamheid aan Gods woord. Maar, nou is er in Israël iets wonderlijks gebeurd. Als die ark dan weer 20 jaar terug is in Israël, en als zo een teken gesteld wordt van Gods wegen, ik wil terugkomen onder u, dan staat er dat het volk van Israël de Heere achterna klaagde. Dat is een prachtig woord hier in het Oude Testament. Het volk klaagde de Heere achterna. Je ziet het voor je als je dat Hebreeuwse woord leest. Een vader die zich van kinderen heeft afgewend en net doet alsof hij weg wil lopen. En die kinderen die komen achter hem aan en die zeggen, vader, vader, hoor toch vader. Zo klaagden de kinderen Israëls de Heere achterna. Ze riepen, o, wil toch alstublieft bij ons terugkomen. En juist als het volk van Israël dat uitspreekt, dan staat daar een godsgezant, Samuel, die de profeet is, die door God zelf gezonden is, juist op dit ogenblik. En Samuel zegt, indien gij u met uw ganse hart bekeert tot de Heere, de God van het woord dus, doe de vreemde goden weg uit het midden van u. Ook de Astaroots, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Zo zal u uit de hand van de Filistijnen rukken. Dan staat daar de dienaar van het woord, de dienaar van de levende God. En die zegt, er is een weg om aan die vijand te ontkomen. Er is een weg om verlost te worden. En hij roept tot bekering. En hij durft het ze te zeggen. Doe dan die goden weg. En zo heel mooi staat er heel concreet ook de Astaroots. Ik zeg je wel, dat zijn de godinnen. Die zijn nog verleidelijker dan de afgoden. Dat zijn natuurlijk de godinnen die Israël het minst graag zou wegdoen. En weet u wat afgoderij is? Niet alleen wat Israël toen deed, eeuwen geleden. Vraag en antwoord 95 van onze Heidelbergse catechisme zegt dan heel concreet. Dat is in plaats van God of naast God iets anders bedenken waar je je vertrouwen op stellen zou. En wat voor ons die Astaroots zijn, dat verschilt nogal wat. Maar dat is natuurlijk die afgod die we niet los kunnen laten. En dat geldt heus niet alleen die jonge mensen. Dat geldt ook de ouderen onder ons. Die afgoden die we stiekempjes, net als Rachel, in het verborgene met ons meedragen. Dat kan voor de een het geld zijn en voor de ander de eer. Voor een derde de zonde die je niet kunt nalaten, want ieder mens heeft een boezemzonde. Satan weet wel welke dat is. En die weet wel hoe hij ons daartoe verleiden kan. En zo komt Samuel met dat grote eerste gebod. Richt uw hart tot de Heere. Dat heet in de catechismus de opstanding van de nieuwe mens. Bekering is immers dat we een ander mens worden. God lief hebben, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. De Heere alleen. En daarom een gevecht in je eigen leven tegen alles wat van die God aftrekt. Al die afgoden van deze tijd. Begrijpt u het? Samuel is heel concreet en hij verkondigt het evangelie door de gemeente te roepen tot de bekering, tot de levende God. En God zegende die prediking op een wonderlijke wijze. Want er staat geschreven, de kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astaroots weg en ze dienden de Heere alleen. Er kwam beweging, de geest werd vaardig en de afgoden werden weggedaan. Zo is nooit een richter begonnen dan misschien alleen Mozes. Mozes de man Gods, het volk concreet tot bekering roepend, tot wederkeer tot de Heere. En Samuel gaat verder. Als die zegen op de prediking in Israël valt, dan zegt hij, en nu komen we samen, we gaan naar Mispa. Mispa is een plaats, heel centraal, en hij roept eigenlijk heel Israël samen om daar een dankdienst te houden, om daar de Heere om vergeving, om verzoening te vragen. Want gemeente wie zich tot de Heere bekeren mag, die weet dat ik die God nodig heb om mijn schuld weg te doen, om mijn zonde weg te wassen. En zo zie je dat ook hier in deze geschiedenis. Dat de Heere doorgaat met zijn werk in Israël. En hij het volk gericht heeft op de God van Israël. Dan om het Nieuw Testament iets te zeggen, zal Samuel hen meenemen naar Gods Zoon. Naar die middelaar van het nieuwe verbond. Een vergadering in Mispa. En daar gebeuren wonderlijke mooie dingen. Het lijkt in onze ogen misschien zo simpel, maar Samuel predikt daar het evangelie en Samuel bedient daar ook de sacramenten in die zin dat hij heel plechtig voor het aangezicht van Israël water uitgiet. Heel plechtig en indrukwekkend. Er staat hier geschreven, ze werden in Mispa vergaderd, ze schepten water en goten het voor het aangezicht van de Heere uit. En ze vasten te die dagen en ze zeiden, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Als Calvijn die plechtigheid uitlegt, dan spreekt hij die woorden uit die in ons doopsformulier terechtgekomen zijn. Want Calvijn schrijft, dat water dat daar in Mispa is uitgegoten, dat brengt ons in gedachtenis onze onreinheid, de onreinheid onzer zielen. Maar datzelfde water dat getuigt van de wonderlijke genade Gods, die door het water van zijn liefde al het vuil der zonde wegwast. Gemeente, nooit kun je tot God terugkeren zonder schuldbelijdenis. Denk maar aan de verloren zoon die alleen maar thuis kan komen snikkend, vader, ik heb gezondigd. En daar in die kerkdienst, daar in Mispa, daar wordt het wonderlijke evangelie van Gods vergevende liefde zichtbaar gemaakt en hoorbaar gemaakt in de verkondiging. En het volk antwoordt, wij hebben gezondigd. Als de Filistijnen daarvan horen, dat er geestelijk leven in Israël gaat bloeien, dan zitten die vijanden natuurlijk niet stil. Dan komen ze naar Mispa met een enorm leger. In de Hebreeuwse taal waarin het Oude Testament geschreven staat, wordt dat eigenlijk nog wat concreter dan in onze vertalingen. Maar daar komt een gigantische overmacht. Daar komen als het ware uit dat Filistijnse land kolonnes met tanks aangerold. En daar staan zij in de kerk met elkaar, de Heere lovend en de Heere op zijn woord vertrouwend. En dan komt daar ineens een geweldig leger aan. Dat is de tactiek van Satan. Die maakt hen die op de Heere betrouwen altijd bang. Die probeert altijd indruk te maken met overmacht. En er gebeurt er iets heel belangrijks. Moeten we allemaal op letten vanavond. Als die Israëlieten dat horen, en misschien aan het stof dat in de horizon al aan het opdwarrelen is, kunnen zien dat het echt waar is wat sommige mensen komen zeggen. De Filistijnen komen eraan. Dan vluchten ze niet bang weg. Ze zijn immers tot de Heere gekomen. Ze zijn voor de God van Israël daar in Mispa vergaderd. En ze zeggen tegen Samuel, en dan begrijpt u dat ze iets begrepen hebben van de prediking van Gods genade. Samuel, zwijg niet van onze dwegen, dat ge niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat die ons verlossen uit de hand der Filistijnen. Israël vlucht niet weg, maar vlucht naar Samuel. Vlucht uiteindelijk naar de God die door de prediking van Samuel in het midden van zijn volk wil zijn. En zo mag je gemeente ook naar Christus, die veel meer is dan Samuel, vluchten. Als Satan je bedreigt, als je denkt ik ga het verliezen van de vijand die zo machtig is, er is er één naar wie je vluchten kan en die ook je enige toevlucht wil zijn in de nood: Jezus Christus. En dan doet Samuel iets heel belangrijks. Dan zegt Samuel niet, nou ja, hoeveel wapens hebben we? Zouden we het aankunnen met z'n allen? Met Gods hulp zou hij misschien ook nog heel plechtig kunnen zeggen. Nee, weet je wat Samuel doet? Je zou zeggen, man, heb je daar nou tijd voor? Ja, hij gaat een lam offeren. Hij offert een melklam. En dat is geheel voor de Heere, dat is een brandoffer. U weet waarschijnlijk wel dat er verschillende offeranden in het Oude Testament zijn. Schuldoffers, zondoffers. Maar een brandoffer, dat is, alles is voor de Heere. Daar eet ik zelf niets van. En daar krijgt de priester niets van. Het is voor de Heere alleen. Een melklam. Waarom doet Samuel dat nou? Om de Heere een beetje om te kopen. Wij geven u dit kleine lammetje. Dan moet u ons verlossen uit de hand der Filistijnen. Nee. Het is een belijdenis. Een brandoffer. Wordt gebracht, kijkt u maar na in het boek Leviticus. Daar waar het volk en waar mensen persoonlijk de Heere willen belijden. Heere, wij staan bij u in de schuld. Heere, wij hebben u op het hoogst beledigd. Wij hebben u tekort gedaan in onze ongehoorzaamheid. Het brandoffer, dat is het offer van de grote verzoendag. En zo doet Samuel verzoening. En ik hoop dat u begrijpt dat deze geschiedenis heen wijst naar het kruis van Jezus Christus. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Samuel wijst namelijk, juist door nu te gaan offeren en niet bevreesde Filistijnen te ontvluchten of tegemoet te gaan in overmoed, maar hij vlucht daarmee naar God. En Samuel wijst ons vanavond ook de enige weg om aan onze vijand te ontkomen. Het lam. Het lam dat God zelf gegeven heeft. En zo offert Samuel plechtig. En meer dan Samuel is Jezus Christus. En doet verzoening. En dat hoort God. Het wonder gebeurt. De Filistijnen komen aan. En het staat zo prachtig in onze vertaling, tot twee keer toe, de Heere donderde de diendagen met een grote donder. In het Hebreeuws hoor je het knetteren als het ware. Hoor je dat wat er gebeurde? Toen gingen de Israëlieten niet moedig ten strijde, maar toen streed de Heere zelf voor ze. Ik ben 14 dagen geleden met gehandicapte mensen op de Veluwe geweest en we woonden een weekje vlak bij die plaats waar die windhoos door het bos gegaan is. En wij hebben ons verwonderd over het feit dat Gods schepping zo kolossaal indrukwekkend kan zijn, dat de mens zich heel klein voelt. En we hebben mensen gesproken die dat met eigen ogen gezien hebben, dat zo'n heel groot hotel bedreigd werd door alle bomen die er van alle kanten op vielen. En de mensen zeiden, wat waren we toen klein. Wat voel je dan maar een mensje. Nou, dat laat God de Filistijnen voelen. Jullie met al je wapens. Je bent niks. Ik ben de Heere. Ik ben de God van Israël. En zij hoeven geen wapen te gebruiken. Zij hoeven zelfs geen hand uit te steken en worden toch gered. En Israël pakt dan de weggeworpen wapens op. En achtervolgende Filistijnen, en staat er in de Bijbel, de Filistijnen werden weer helemaal teruggedrongen tot in hun land, en ze zijn er niet meer uitgekomen, althans voorlopig. De Heere heeft verlost. De vijand is verslagen. Zonder dat één mens, behalve dan Samuel, maar dan als priester iets gedaan heeft. Kijk, eigenlijk is dat Pasen, gemeente. De Heere slaat de vijand. En hij doet zelf het gevecht. Ik zal voor u strijden. Hij slaat de vijand. Als het lam geslacht is, dan staat immers Jezus Christus uit de doden op. En hij verslaat de vijand in de kracht van zijn nieuwe leven. Ik kan me voorstellen dat de Israëlieten die dat hebben meegemaakt, naar Samuel terugkomen om Samuel te bedanken. Maar Samuel laat zich niet bedanken. Die richt dus die steen op. Die zegt door de steen op te richten, de Heere alle eer, de Heere alle lof, de Heere de dank. Een predikant die over dit Bijbelgedeelte heel lang geleden gepreekt heeft, zei tegen de gemeente, nadat hij had uitgelegd dat de Heer u en mij op diezelfde wijze verlossen wil, door het lam, op diezelfde wijze verlossen wil van die afschuwelijke vijand, door zelf de strijd aan te gaan met de dood en de overwinning te behalen. Die dominee zei, bijna aan het eind van zijn preek gekomen, en nu heb ik mensen nodig om met mij die steen te gaan wijden. En daarmee bedoelde hij te zeggen, toen Jacob een steen oprichtte, en daarbij de uitspraak deed, Bethel, dit is een huis van God. Toen wijde hij de steen aan de dank die de Heere toekomt. En zo worden u en ik vanavond geroepen om deze oud-testamentische geschiedenis te lezen en te beseffen, ja, zo is de Heere. En te belijden, Heere, wij zijn net als Israël. Wij zijn bij u weggelopen. Wij mogen en moeten ons tot u bekeren. En door het lam laat u ons weten, je mag terugkomen. En ik zal je beschermen. Ik zal je verlossen van al je vijanden. De steen wijden, dat is gelovig je hand leggen op Gods belofte. Zo is het, Heere. U bent Eben Haezer. En dat betekent heel letterlijk een steen van hulp. En daarom zeg ik u vanavond, kijk nou eens terug in uw leven. Staan daar niet een aantal van die stenen die we volkomen hebben laten liggen? Van die uitreddingen in ons leven. Misschien herinnert u zich nog wel die ziekte. Toen de dokter zei, ik weet het echt niet. En u dacht, ik zal het de Heere vragen. En de Heere, wie heeft geholpen? Hebben we het in gedachten gehouden. Ook die gelofte die we dan doen. Heren, als u me doorhelpt, dan zal ik... Ik weet nog wel eens mensen die de ramp hebben meegemaakt in Middelhannis. En die zeggen heel eerlijk, wat hebben we in die bange uren de Heere God niet veel dingen toegezegd. En wat is er van terecht gekomen in ons leven. U zag tegen al die zorgen op en u dacht, ja, dat loopt helemaal verkeerd in mijn bestaan. Maar God ging een hele andere weg. En de zorgen zijn al lang verdwenen. Hoeveel beloften hebben we gedaan en hebben we niet ingelost. En dan denk ik vooral aan die grote uitredding. Aan dat wonder dat God in zijn Zoon Jezus Christus onze zonde op zich wil nemen. En dat hij onze vijand tegemoet gaat en zelf voor de overwinning zorgt. Eben Haezer, ik zei het u al. Wij schrijven de dingen die God ons gegeven heeft zo makkelijk in het zand. En de vloed komt weer op en het is allemaal weggeveegd. Allemaal vergeten. En de tegenheden van ons leven, die zetten we in het graniet. Daar komen we telkens weer opnieuw mee bij de Heren en zeggen, ja Heren, maar u hebt, en dan hebben we allerhande bezwaren. Dan vinden we ons misdeeld. Eben Haezer. Kijk eens terug in je leven. Al die mijlpalen. Ik weet misschien waar het woord mijlpaal vandaan komt. De Romeinen... Die zetten, als ze van Rome afgingen, om de mijl, dat zijn 1000 stappen, een steen overeind. En ze zeiden, dan weet je dat als je terug moet naar Rome, dan moet je langs die stenen lopen en dan kom je vanzelf thuis. Nu, zo wil de Heere ook, dat u en ik van die mijlpalen in ons leven niet vergeten. En dat we beseffen dat de Heer juist door die dingen u en mij weer naar huis terugroept. Naar hem, naar zijn dienst, naar zijn vreugde, naar het koninkrijk. Waarom een steen? Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees, al die weldadigheden, die het begin van ons leven al een teken stelde. En zijn naam aan ons verbond, terwijl ik niet eens wist dat ik een naam had. Die God die telkens met dat woord komt, iedere zondag weer opnieuw. En zegt, ik wil je thuis hebben. Kom maar, kijk maar naar al die stenen die ik op je weg geplaatst heb. Begrijpt u het? Waarom staat er dan tot hier toe? Omdat we nog verder moeten. Omdat de toekomst er nog niet is. Maar wie terugziet op Gods leiding in het verleden. Die mag het volste vertrouwen hebben op Gods zorg in de toekomst. We moeten verder. En wie we ook zijn, we moeten geholpen worden. En ons dus laten helpen. Dat is een heel gevecht met jezelf. Want ik wil heel veel liever iemand helpen dan mijn hand uitsteken en zeggen, Heere, leid u me maar verder. Samuel was een groot man. Maar Jezus Christus, naar wie hij heen wijst, is veel groter en veel heerlijker. En die vraagt ook vanavond in de prediking, mag ik jou, mag ik u, en ik kijk ook naar mezelf, mag ik ook jou helpen, iedere dag een stap verder. Eben Haezer, steen van de hulp. Laat ik het zo zeggen, Samuel richtte een steen op. God heeft een rots opgericht. Golgotha's heuvel. Zoals u misschien weet, dat is naar alle waarschijnlijkheid een rots geweest in de vorm van een schedel. Die rots, die staat er nog. En die staat onwankelbaar. Gods belofte, wie door mijn zoon tot mij komt, die werp ik niet uit. Die help ik. Die help ik in dit leven, door dit leven. Die help ik uit het leven. Eben Haezer. God is een wonderlijk helper. In zijn Zoon Jezus Christus helpt hij vijanden om als zijn kinderen thuis te komen. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 95, het 5e vers 5. van Psalm 99. Laten we samen de Heere danken en samen onze voorbeden voor de troon van zijn genade neerleggen. O barmhartige en grote God, dat wat daarnet gespeeld werd door organist, is de belijdenis die ons past op het horen van uw getuigenis. U de God die de hemel en de aarde hebt gemaakt, u wil onze hulp zijn. U wil ons uit de strik van de vogelvanger verlossen. Wij zitten zo vast, heren, en wij kunnen er nooit zelf uit. Maar u hebt in uw Zoon Jezus Christus de deur geopend, want zijn graf kon niet dichtgehouden worden. Zijn graf is geopend en de deur ging open, en zo de deur van uw koninkrijk, de deur van uw genade en liefde. En wij danken u hartelijk voor dat wonderlijke woord van uw redding. Heren, zo hebt u Israël verlost, toen we zelf niet te strijden, want de strijd had u gestreden. Heren, laat ons in dat geloof ook vanavond u de dank en de aanbidding geven voor het wonder van uw verlossing in uw Zoon Jezus Christus. En laat ons ook persoonlijk, net als Israël, belijden, heren, wij hebben gezondigd, maar u bent een God van liefde en van verzoening. U bent de God van de genade, de God met het brandende, barmhartige hart. Wees ons genadig, o God, en ga met ons mee de komende week in. En geef ons alles wat we nodig hebben om ook anderen te zeggen, Eben Haezer, de Heere is je helper. O, laat ons ook getuigenis geven van de kracht van uw belofte. En daarom bidden we u om uw Heilige Geest, dat die het gehoorde zuiveren zal van het verkeerde dat een dienaar van het woord aankleeft. En dat die dat wat u wilde zeggen ons zo in het hart zal leggen, dat ons hart ervan overloopt en dat we ook andere mensen tot hulp mogen zijn. Daarom bidden wij u, Heere, geef ons een zinvol en een getuigend leven op deze aarde. En daarom, Heere, hebben we nodig dat u ons bij de hand neemt en dat wij ons laten helpen door u, de grote helper. Wij komen samen tot u om onze voorbeden voor u neer te leggen. En wij bidden u, Heere, wilt u onze overheid doen zijn zoals Samuel was. Gedenk onze koningin en haar huis, de ministers en volksvertegenwoordigers en alle die een hoog ambt bekleden in het leiding geven in onze maatschappij. Dat ze dat doen in datzelfde geloof en in diezelfde overtuiging waarmee Samuel zijn volk voorging, allereerst in de vreze van uw naam, maar in de tweede plaats ook in het leven dat elke dag weer opnieuw bestaat uit het naar anderen omzien om voor uw aangezicht gelukkig en met een boodschap te staan. Heere God in de hemel, wilt u zegenen wat op uw zegen wacht. Alle arbeid van hen die in onze maatschappij orde en rust moeten handhaven. Voor mensen van politie bidden wij u. Voor mensen die recht moeten spreken. Gebruik hun dienst en wil door dit alles heen ons ervoor bewaren dat we in de chaos terechtkomen van de willekeur van mensen. Zegen alle die arbeiden in uw woord, in deze gemeente, in ons vaderland en daarbuiten. En wilt u daardoor het koninkrijk uitbreiden? We bidden u voor hen die ook namens ons uitgingen in zendingsdienst. Maar zegen ook hen die evangelisatie bedrijven. En mogen we daar zelf ook bij behoren, Heere, bij de mensen die zich niet schamen om uw woord ook aan anderen door te geven. Wij bidden u voor hen die ziek zijn en voor hen die het moeilijk hebben, omdat dat wat zij aan kwaal met zich meedragen, dat is wat een ander niet kan begrijpen. Heere, er zijn ook zoveel andere ziekten en pijnen dan die van ons lichaam. Gedenk de eenzame, de mensen die in angsten leven. Help uit, Heere, en wil ook mensen die begeleiding geven dan ook gebruiken om uw hand uit te strekken naar hen die in geestelijke nood zitten. Heere, wilt u onze dankzegging aannemen voor de mooie dingen die u ook gegeven hebt in het midden van deze gemeente. De zegeningen, geboorten en alle andere dingen, gedenkdagen. Wilt u geven dat we ook die dingen als een Eben Haezer niet vergeten, maar juist als een stukje steun op weg naar het vaderhuis mogen zien. Wilt u met ons meegaan als we van hier gaan? Gedenk ieder onzer nadat we nodig hebben de komende week om zo te leven dat uw naam erdoor wordt grootgemaakt en onze naaste gediend. Om Jezus wil alleen. Amen. Ten slotte zingen we van Psalm 33 het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Psalm 33 het 10e vers.
Aan u heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.